onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 17, het derde vers willen wij gaan zingen. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. En wat er verder volgt in vers 3 van Psalm 17. De schriftlezing voor deze middag is allereerst uit Psalm 63 en vervolgens uit Ezechiël 36 vers 16 tot en met 27. Psalm 63 en Ezechiël 36 vers 16 tot en met 27. Maar eerst doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de apostolische geloofsbelijdenis en in antwoord daarop zingen we van Psalm 52 vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan.
En in ieder spreken in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittende ter rechterhand des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu lezen uit de Bijbel Psalm 63. Een psalm van David, als hij was in de woestijn van Juda. O God, gij zijt mijn God, ik zoek u in de dageraad. Mijn ziel dorst naar u, mijn vlees verlangt naar u, in een land dor en mat zonder water. Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zouden u prijzen. Alzo zou ik u loven in mijn leven. In uw naam zou ik mijn handen opheffen. Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden. En mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen. Als ik uwer gedenk op mijn legersteden, zo pijns ik aan u in de nachtwaken. Want gij zijt mij een hulp geweest, en in de schaduw uwer vleugelen zal ik vrolijk zingen. Mijn ziel kleeft u achteraan, uw rechterhand ondersteunt mij. Maar deze, die mijn ziel zoeken tot verwoesting, zullen komen in de onderste plaatsen der aarde. Men zal hen storten door het geweld des zwaards. Zij zullen de vossen ten deel worden. Maar de koning zal zich in God verblijden, en een iegelijk die bij hem zweert zal zich beroemen, want de mond der leugensprekers zal gestopt worden. En dan vervolgen wij de lezing bij Ezechiël 36 vanaf vers 16. Wijders geschiedde des Heren woord tot mij zeggende: Mensenkind, het huis Israëls, als zij in hun land woonden, toen verontreinigden zij datzelfde met hun weg en met hun handelingen. Hun weg was voor mijn aangezicht als de onreinheid eener afgezonderde vrouw. Daarom goot ik mijn grimmigheid over hen uit, om des bloeds wil dat zij in het land vergoten hadden, en om hun drekgoden waarmee zij dat verontreinigd hadden. En ik verstrooide hen onder de heidenen, en ze werden verspreid in de landen, ik oordeelde hen naar hun weg en naar hun handelingen. Als zij nu tot de heidenen kwamen waarheen zij getogen waren, ontheiligde zij mijn heilige naam, omdat men van hen zeide: deze zijn het volk des Heren en zijn uit zijn land uitgegaan. Maar ik verschoonde hen om mijn heilige naam, die het huis Israëls ontheiligde onder de heidenen waarheen zij gekomen waren. Daarom zeg ik tot het huis Israëls: zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar om mijn heilige naam, die gij lieden ontheiligd hebt onder de heidenen waarheen gij gekomen zijt. Want ik zal mijn grote naam heiligen, die onder de heidenen ontheiligd is. die gij in het midden van hen ontheiligd hebt. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere Heere, als ik aan u voor hun ogen zal geheiligd heb zijn. Want ik zal u uit de heidenen halen en zal u uit al de landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. Dan zal ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven en ik zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest geven in het binnenste van u en ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. Tot zover de schriftlezing.
Wij overdenken, gemeente, de Dordtse leerregels en zijn toegekomen aan een van de laatste paragrafen van dat belijdenisgeschrift, hoofdstuk 5, paragraaf 13. Paragraaf 13. Het onderwijs van de kerk luidt daar als volgt. Wanneer ook het vertrouwen der volharding wederom levend wordt in degene die van de val weder opgericht worden, zo brengt dat in hen niet voort enige dartelheid of veronachtzaming der godzaligheid, maar een veel grotere zorg om de wegen des Heren vlijtiglijk waar te nemen, die van tevoren bereid zijn opdat zij daarin wandelende de verzekerdheid van hun volharding zouden mogen behouden en opdat het aanschijn van de verzoende God, waarvan de aanschouwing voor de godvruchtigen zoeter is dan het leven en waarvan de verberging bitterder is dan de dood, om het misbruik van zijn vaderlijke goede tierenheid niet wederom van hen afgekeerd worden en zij alzo in zwaardere kwellingen des gemoeds vervallen. Tot zover. Bidden we de Heer om zijn zegen. Heren, wanneer u ons aan de middag van deze zomerzondag bijeenbrengt in een dienst die tegelijkertijd een leerdienst is en een dienst van nabetrachting op het gehouden heilig avondmaal, dan zeggen we uw grote naam allereerst ootmoedig dank dat u ons hier hebt willen brengen. Laat het zo mogen zijn, Heren, dat de warmte ons niet hoeft te hinderen bij het luisteren. Wilt u ons aandacht geven en boven alles honger naar onderwijs op grond van en vanuit uw woord. Maar geeft u uw dienaar deze middag ook helderheid van gedachten en bewogenheid en liefde en gunning in de prediking. En dat hij mag spreken naar de heilige bedoeling van uw Heilige Geest. En geeft u ons zo dat wij vanuit de oude en niet zo makkelijke woorden van de Dordtse leerregels onderwijs mogen krijgen. Als het gaat over uw trouw, over uw wegen en over uw aangezicht. Heren, wilt u ons geven dat er een boodschap in het woord van deze middag mag liggen voor ons allen. En wilt u die boodschap niet alleen aan ons hart leggen, maar in ons hart brengen. Wij hebben dat niet verdiend, Heren. Mogen we u bidden of u ook een zegen wil geven over het feit dat we in een dienst van nabetrachting bijeen zijn. Heren, u kent degene die vanmorgen zijn toegetreden. U kent ieders hart en u kent ieders leven. We bidden van u of het heilig avondmaal van deze zondag veel werkzaamheden mag geven aan de troon van uw genade. Of het een middel mag zijn geweest en mag zijn, ook in de nabetrachting, om met des te meer liefde aan u verbonden te worden en aan uw dienst. Of het zo mag leven in het hart dat we bang zijn voor de zonde. En dat we bang zijn voor de verberging van uw aangezicht. Want de verberging van uw aangezicht is voor uw kerk bitterder dan de dood. Zo hebben we gehoord. Maar geeft u daarentegen dat uw kinderen mogen wandelen in het licht van uw gunstrijk aangezicht tot hen gewend. En als ze bedrukt en verslagen over de aarde gaan, en dat kan, dat zou zelfs kunnen na de bediening van het heilige avondmaal, dat alles duister en toegesloten bleef, dan bidden wij of u wil doen waarvan de derde psalm zingt. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Heere, wij zijn zo diep en steil afhankelijk van de werkingen van uw geest. En daar bidden wij u om. Maar we vragen u ook of u wil gedenken aan hen die met veel worstelingen en strijd in de kerk geweest zijn vanmorgen. Of die zich thuis bevonden. U kent degenen, Heere, die zoveel strijd hebben als het gaat over de vraag hoe ze zalig zullen worden. O Heere, wilt u het ze geven, dat ze bij u vandaan licht mogen ontvangen. En wilt u daarvoor ook het middel gebruiken dat u juist hebt uitgekozen daartoe. De prediking van het evangelie. Laat het zo zijn dat dat evangelie ook vanmiddag gepredikt mag worden. We bidden u, Heere, voor onze gemeente. We willen u vragen of u in alle dingen aan haar wil denken. Of u het ambtelijke werk wil zegenen. Of u wil geven dat de prediking van uw woord rijke vrucht mag dragen. U hebt het zelf gezegd bij monden van de profeet Jesaja. Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest geven aan uw zaad en mijn zegen aan uw nakomelingen. Heere, wilt u dat doen? Ook deze middag onder ons. We zouden, wanneer we op de omstandigheden kunnen denken, dat zal niet gebeuren. We zouden kunnen letten op de warmte van deze zondag. We zouden kunnen letten op het feit dat een bepaalde paragraaf uit de Dordtse leerregels de aandacht moet hebben. Maar Heere, voor u is niets te wonderlijk. U hebt zelfs niet één woord nodig. Maar omdat u uw woord juist wil gebruiken, zeggen we het zo vaak. Spreek alleenlijk één woord. En wil u dat doen, Heere, in het hart van een jongen, van een meisje, vanmiddag in Kralingen. Wilt u jongeren tot u bekeren? Wil u krachtig spreken in het hart van mensen van middelbare leeftijd en van ouderen? Van degenen die in de kerk zijn en van degene die met ons mee opgekomen zijn. En wilt u uw dienaar dan alles maar afnemen wat hem afgenomen moet worden. En laat overblijven uw woord. Heren, we bidden u. Daar waar zorgen zijn in de gezinnen of u uitkomst wil geven. U kent alle omstandigheden. U weet van zorgen van vaders en moeders. Van kinderen. U weet alle dingen, Heere, we leggen de dingen voor u neer. Wilt u zich ontfermen over de huwelijken? Wil u bijeen laten blijven wat u zelf samenvoegde? En wilt u geven dat mannen en vrouwen in het midden van onze gemeente en onder degenen die met ons opgekomen zijn, u samen mogen zoeken? En zij traden in een verbond dat ze de God hunner vaderen zouden zoeken. Heere, laat dat de huwelijken mogen stempelen. Wilt u ons bewaren voor alle zonde, voor de verleiding en de verzoeking die zo op ons af kan komen. Voor het bederf van ons eigen zondige hart. Heere, wil u ons hart vernieuwen. En wilt u de belofte vervullen die we lazen? Ik zal mijn geest in uw binnenste geven en ik zal maken dat gij in mijn wegen zult wandelen en mijn geboden zult doen. Heren, we vragen van u of u wilt denken aan degenen die op deze dag hun werk moeten doen in de zorg of in de hulpdiensten. Geeft u kracht en wat nodig is. Geef ons wijsheid om op de goede manier met deze dingen om te gaan. Om ook niet meer te werken op uw dag dan nodig is. En om wanneer het werkelijk nodig is om ons werk te doen op uw dag, op een ander moment in de week gelegenheid te zoeken en te maken om uw woord alsnog te beluisteren. En om iets van de rust van de zondag te mogen ontvangen op een later moment. We bidden van u of u wil denken aan onze kerken. U kent alle zorgen. We leggen het voor u neer met de bede of u opstaan wil. En of u zich over Sion wil ontfermen. Heer, u hebt het in de geschiedenis van uw kerk gedaan. Soms op het meest onverwacht. Wil het ook vandaag nog doen. U kent alle kruisdragers onder ons. Degene die worstelen met hun geaardheid. Met hun gevoelens, met hun geslacht misschien. Heere, wilt u in alle nood en in alle zorg uitkomst geven. Wilt u ons bewaren voor afwijken van uw dienst. Wilt u geven dat uw woord deze middag in alle Bijbelse volheid mag klinken vanaf de kansel. Zo leggen we onze gebeden voor u neer. Heren, u kunt ons niet verhoren om iets uit ons. Maar schenk het alles uit genade om Christus wil. Amen. We willen zingen van de 107e psalm, het 4e en het 5e vers. God bracht na tegenheden hen weer op het rechte pad en richtte hun schreden naar een gewenste stad. Laat zulken voor de Heere zijn milde gunst bewijzen, zijn wonderen hem ter eer, voor het ganse mensdom prijzen. 4 en 5 van Psalm 107. Er zijn 3 collecten bestemd voor de eredienst, voor onderhoud, kerk en pastorie. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 119, het 88ste vers, willen we zingen in antwoord op de prediking. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. 88ste vers van Psalm 119. Geliefde gemeente, wat was het dat vanmorgen schitterde in de tekst van Hooglied 2... toen we daar die duif zagen in gedachten, in de kloof van de steenrots, in elkaar gedoken, bevreesd. En ze was een beeld van de kerk van Christus die in vrees en in angst de vlucht had genomen, juist bij haar zaligmaker vandaan. Maar wat was het dat er schitterde toen Christus zijn kerk daar ging aanspreken en het zei: mijn duiven zijnde in de kloof der steenrotsen, in het verborgene van een steile plaats, toon mij uw gedaante en doe mij uw stem horen. Het was de nooit aflatende trouw van Christus. En diezelfde wonderlijke trouw van Christus is ook betoond in de tekenen van gebroken brood en vergoten wijn. Het formulier heeft dat zelf op een treffende manier onder woorden gebracht. Als er wordt gesproken in het formulier dat Gods kerk vermaand en verzekerd wordt van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar ge anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn gezegend lichaam aan het kruis heb laten nagelen. De trouw van Christus. Daar kan een kind van God alleen maar in ootmoed en verwondering over spreken, als hij ziet op zijn eigen ontrouw. Indien wij ontrouw zijn, hij is getrouw. En die trouw, die zien we vanmiddag ook in het artikel uit de Dordtse leerregels dat deze middag onze aandacht vraagt. En we schrijven daarbij: het leven van een christen. Want daar gaat het vanmiddag over. Het leven van een christen. Allereerst een christen en Gods trouw. Dat is het eerste stukje van artikel 13. In de tweede plaats een christen en Gods wegen. Dat is het middelste gedeelte. En tenslotte een christen en Gods aangezicht. Dat is het slot. Dus drie gedachten: een christen en Gods trouw, een christen en Gods wegen en een christen en Gods aangezicht. We zijn bezig met een van de laatste artikelen van de Dordtse leerregels. En in hoofdstuk 5, het laatste hoofdstuk, ging het over de trouw en de wonderlijke bewaring van de Heere. We hebben daar verschillende keren over gehoord. En ik ga dat nu niet uitvoerig herhalen, maar één van de facetten van de trouw van God in het leven van zijn kerk is dat hij zijn kinderen vanuit de zonde weer vernieuwt tot bekering. Het is wel waar, het is een droeve werkelijkheid, dat een kind van God soms kan vallen in erge zonde. En we hebben gehoord en gezien, dat gebeurt nooit zomaar. Dat gebeurt altijd op een weg waarbij een mens eerst slordig wordt in het gebruik van de middelen, in het lezen van Gods woord en in het gebed. Maar dan is het wel waar dat een kind van God kan vallen zoals David viel in de zonde. En dat hij daar ook nog wel een poos in kan blijven liggen zoals Simson bleef liggen in de zonde. Als Simson in onze dagen had geleefd, hadden we hem waarschijnlijk al lang afgeschreven. En hadden we gezegd: die man is een huichelaar geweest. Dat is nooit een kind van God geweest. Kijk eens naar zijn slordige leven. Maar op Gods tijd heeft de Heere ook Simson toch weer tot bekering vernieuwd. Tot bekering gebracht. En David evengoed. En Petrus ook. En noemt u andere heiligen uit de schrift maar op. Dat staat er in het begin van ons artikel van vanmiddag, artikel 13, op een heel bijzondere manier. Er staat zo in de tweede, derde regel, in degenen die van de val weder opgericht worden. Dus dan gaat het over gelovigen die gestruikeld zijn, gevallen zijn in de zonde, die daar misschien korter of langer in zijn blijven liggen, maar, zegt onze belijdenis op grond van de schrift, ze worden van hun val weer opgericht. Dat is op zich al een uitdrukking om even over na te denken. Dat wil zeggen, als u er zo met mij over nadenkt, dat Christus zijn kinderen opzoekt waar ze gevallen zijn. En dat hij zich naar zijn gevallen kerk overbuigt. En dat hij ze opricht uit de zonde. Maar dat gebeurt ook wel door de vermaningen en door de oproepen heen. Zeker wel. Bekeert u. Dat gebeurt wel door de schuld aan te wijzen, door ernstig te waarschuwen. En soms misschien ook door de liefde en door het hart te verbreken. Maar het grootste wonder is dat door dat alles heen, wanneer de Heere kracht geeft aan al die woorden en die waarschuwingen en die liefdesbetuigingen, een kind van God weer opgericht wordt. U moet dat dus niet opvatten als een pleidooi voor lijdelijkheid. Een mens mag als die gevallen is in de zonde wel blijven liggen. En wel doorzondigen. Zo niet. Maar wat deze uitdrukking wel wil zeggen is het geheim dat een kind van God soms na een diepe val toch weer terugkeert. Met berouw en met belijdenis van zijn schuld. Dat ligt in het feit dat God hem weer opricht. En dat is al een blijk van de trouw van God en de trouw van de Heer Jezus Christus. Maar dan staat er nog iets aan het begin van artikel 13. Niet alleen dat mensen van hun val weer opgericht worden, maar ook dat het vertrouwen, en dan ben ik in de eerste regel van het artikel, dat het vertrouwen der volharding weer levend wordt in hen. Wat wil dat zeggen? Dat de Heere het ook kan geven. Zelfs bij een David die zo in de zonde was gevallen, maar dat de Heere het ook kan geven dat zo'n mensenkind toch weer gaat zingen met zijn hart. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk ook voor mij volenden. Dat zingt zo'n mens dan wel met een snik in zijn stem. Met een gebroken stem. Want zo iemand beseft het wel, ik ben dat helemaal niet meer waard. Maar toch, de Heere kan dat vertrouwen zo opwekken in het hart, dat zelfs na een diepe val in de zonde, iemand toch weer geloven mag. En niemand zal mij uit de hand van God rukken. Als u daar een Bijbels voorbeeld van wil hebben, dan kunt u ook denken aan diezelfde David die ik al genoemd had. Over zijn zonde zeg ik nu niets meer, die is ons wel bekend. Maar als David helemaal aan het einde van zijn leven gekomen is, dan leest u in 2 Samuel 23 zijn laatste woorden. En dan zegt David, u moet dat nog maar eens nalezen, want dat zijn indrukwekkende woorden. Dan zegt David, hoewel mijn huis al zo niet geweest is bij God. Zo begint hij. En als u die woorden zo oppervlakkig hoort, dan denkt u, David was nog niet op zijn plaats, want die geeft zijn huisgezin nog de schuld. Maar dat bedoelt hij hier niet. David bedoelt hier, hoewel ik zo niet ben geweest bij God, want ik heb gezondigd en ik heb de toorn van God over mezelf en over mijn huisgezin gehaald. En het oordeel van God is over mijn huis gekomen. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Nochtans. En dan gaat het geloof spreken. Nochtans heeft God mij een eeuwig verbond gesteld. Dat in alles wel geordineerd is. Daar gaat David zijn geloof belijden in de onwankelbare trouw van God. En daar mag hij dan ook door het geloof in rusten. Wel, dat is waar het begin van artikel 13 over spreekt. Dat Gods kinderen opgericht worden uit de val en dat de Heere ze het zelfs in meer of mindere mate wil geven. Dat ze weer het vertrouwen van de volharding mogen ontvangen. En als we dan even een moment stilhouden bij dat eerste stukje van ons artikel. Dan moeten wij toch wel zeggen, gemeente, dat de Heere een wonderlijke bron is van genade. Als de Heere nou zo goed is, dat hij een gevallen kind van hem toch nog wil opzoeken en wil oprichten, dan zouden wij misschien zeggen, wel dan zou de Heere zo'n mens de rest van zijn leven wel alle dagen in het donker en in grote benepenheid laten voortgaan. Altijd met maar één vrees. Als ik nog eens verloren ga. Maar onze belijdenis zegt op grond van de schrift dat de Heer het zelfs wil schenken. Dat zo'n mens na zo'n val toch dat vertrouwen weer mag ontvangen. Als de Heer nu zo genadig is. Zou de Heer u dan niet genadig willen zijn? Ik bedoel dat vanmiddag niet oppervlakkig. Maar ik bedoel dat wel voor mensen die zo kunnen twijfelen aan Gods welwillendheid ten opzichte van zondaren. Als u het aan een kind van God zou vragen die gevallen is en weer opgericht is, dan zou die zeggen, dat is nog een veel groter wonder dan dat God mij helemaal aan het begin van mijn geestelijke leven heeft opgezocht. Dat hoort u Gods kinderen ook wel eens zeggen. Het is een groot wonder dat de Heere in mijn leven gekomen is. Maar het is nog een groter wonder dat hij niet weggegaan is. Zou het dan voor u, arme zondaar, niet kunnen? Of zou, en ik stel die vraag in liefde. Of zou het zo kunnen zijn dat u, kleine, ongelovige gedachten hebt van Gods genade in Christus. Van mezelf kan ik nooit klein genoeg denken. Maar van God ook nooit groot genoeg. De gelovige en Gods trouw, dat was onze eerste gedachte. In de tweede plaats de gelovige en Gods wegen. En dan lezen we verder, want als zo iemand dat vertrouwen nu weer terugkrijgt, na een val in de zonde. Ja, zeiden de remonstranten, dan brengt dat, en laten we het maar letterlijk lezen vanuit artikel 13, dan brengt dat dartelheid en veronachtzaming van de godzaligheid. Wat betekent dat? Wel, dan brengt dat lichtzinnigheid, oppervlakkigheid. Dan gaan mensen slordig leven. Dan denken ze bij zichzelf, als God nu zo is dat hij me niet alleen opzocht met zijn genade, maar dat ik ook nog wel kon struikelen en vallen en dat de Heere me daaruit weer oprichtte, dan kan ik dat wel weer een keer doen. Dan kan ik zo wel verder gaan. Nee, zegt onze belijdenis, dat brengt in hen niet voort dartelheid, lichtzinnigheid, oppervlakkigheid. Dat brengt niet voort dat mensen de godzaligheid, het heilige leven gaan veronachtzamen. Maar wat wel? We lezen weer een stukje verder in artikel 13. Maar een veel grotere zorg om de wegen van de Heere vlijtig waar te nemen. Kijk, en dan zijn we bij onze tweede gedachte, de gelovigen en Gods wegen. Wat bedoelen we daar precies mee? Met Gods wegen. We zingen daar vaak van in de psalmen, Heere, maak mij uw wegen bekend. Voor een antwoord op die vraag moeten we misschien in gedachten eerst een ogenblik naar Israël in de tijd van de Bijbel. Want het is een Bijbelse uitdrukking, Gods wegen. En hoe zagen de wegen in de tijd van de Bijbel er precies uit? Dan moet u niet denken aan, natuurlijk niet aan onze geasfalteerde wegen. Dan moet u ook niet denken aan klinkerwegen, die kwamen er op een bepaalde manier in de Romeinse tijd wel, maar die waren er in de tijd van het Oude Testament nog niet. Dan moet u denken aan wegen die zomaar door de wildernis liepen, maar die in ieder geval min of meer glad gemaakt waren, zodat je daar overheen kon gaan. En de bodem van die wegen was wat harder geworden, ook door alle voetstappen en wagens die er overheen gegaan waren. En aan de zijkant van die wegen in de tijd van de Bijbel, daar zag u iets opvallends. Daar zag u kleine muurtjes. Want in het land van de Bijbel zitten in de grond heel veel stenen, grote stenen en kleinere stenen. En die grote stenen die werden uit de wegen gehaald. En die werden dan opgestapeld aan de kant van de weg. En de kleine steentjes werden er overheen gestrooid. En daartussen liep dan de weg die in Gods woord aangeduid wordt, Psalm 84, als de gebaande weg. Dat is het beeld van wegen in de tijd van de Bijbel. En nu terug naar de geestelijke uitdrukking. De wegen des Heren, zoals dat er hier staat. Wat wordt daarmee bedoeld? Ik denk aan twee dingen. Het eerste is, dat zijn de wegen waarop een mensenkind achter de Heren aankomt. Dat zijn de wegen waarop een mens dus stem van de Heere vanuit het woord zoekt te horen. Dat zijn de wegen waarop een mens Gods aangezicht zoekt in het gebed. Dat zijn de wegen waarop een mens onder de prediking van het woord biddend zijn plaats inneemt. Heere, spreek, want uw knecht, uw dienstmaagd hoort. De wegen van de Heere, dat is een uitdrukking voor het luisteren naar de stem van de Heere, voor het verkeren in de nabijheid van de Heere. Dat is het eerste. En in de wegen van de Heere wandelen, zoals het er hier staat, dat wil dus heel eenvoudig zeggen, leven dicht bij het woord van God. Biddend leven. De stilte en de eenzaamheid zoeken. Uw plaats onder het woord zoeken. Dat is het ene. Andere, ja, en dat ligt vooral opgesloten in dat beeld van die muurtjes die er aan weerszijden van de weg zijn. De wegen van de Heere, dat is ook een aanduiding voor de wetten van de Heere, voor zijn heilzame geboden. Want God heeft al zijn geboden gegeven tot ons welzijn. En wij zijn zo dwaas dat wij er zo vaak van afwijken. Maar de Heere geeft ze als een bescherming. als een weg waarop u veilig kunt reizen door dit leven. En wanneer je in het land van de Bijbel buiten de gebaande wegen ging, dan kon je soms in allerlei gevaarlijke situaties terechtkomen. Maar de geboden van de Heere, die geven veiligheid, die zijn een begaanbare weg. Gemeente, wandelt u op Gods wegen? Dat is de vraag die ik aan mezelf stel en dat is de vraag die ik vanuit het woord van vanmiddag aan u stel. Jonge vrienden, wandel je op Gods wegen? Op zondag, nu je onder het woord bent, maar ook op maandag als je op school bent of op je werk. En ook op dinsdag en op zaterdag en noem maar op. Wandel je in de wegen van God. Want de Heere wijst die wegen zo duidelijk aan in zijn woord. Daar zul je rust vinden voor je ziel. Niet in de wegen van de zonde, hoe aantrekkelijk ze ook kunnen zijn. Hoe mooi ze ook kunnen schijnen. Maar ik heb het u wel eens vaker gezegd, gemeente, en ik wil er niemand pijn mee doen. Maar als we op de begraafplaats zijn, dan heeft de zonde geen woord meer. En dan heeft de wereld ook geen woord van troost meer. Echt niet. Helemaal niets meer. En dan is het eeuwigheid. Daarom is het zo nodig, het gebed in ons leven. Och, dat mijn voeten gericht werden om in uw wegen te gaan. En nog een keer, dat betekent dan dus ook heel concreet dat we de dag beginnen met Gods aangezicht te zoeken, met bidden. Dat betekent dat we dagelijks naar Gods woord en de stem van Gods woord zullen luisteren. Biddend, Heere, wat hebt u te zeggen? Dat betekent dat Gods geboden, Gods wet, het kompas is in ons leven waarop we ons richten. En niet ons eigen gevoel en niet onze eigen wensen en onze eigen wil. De wegen van de Heere. Kijk, zegt artikel 13, als nu de Heere zijn kinderen na een val terugbrengt, dan komt er in hun leven een grotere zorg om in die wegen te gaan, om de wegen van de Heere vlijtig waar te nemen. En dan staan er over die wegen twee dingen. Dan staat er allereerst dat ze van tevoren bereid zijn om daarin te wandelen. Dat is een hele opmerkelijke uitdrukking. Een van de uitleggers van de Dordtse leerregels zegt, dat is eigenlijk het beeld van een park. Zoals we dat hier in de stad ook hebben. Een park met prachtige wandelpaden. Met de bloemenpracht aan de weerskanten van het pad. Met de schaduw van de bomen. Met waterpartijen waar een mens, nee, niet even haastig doorheen loopt om van de ene naar de andere plaats te gaan, maar waar hij wandelt. En waar hij soms stilstaat en aandachtig kijkt en dan weer verder gaat. De wegen van de Heere zijn bereid om daarin te wandelen. Zo heeft God een leven in de vreze des Heeren bedoeld. Dat een mens daarin zou wandelen, in het woord van God zou wandelen. En daarbij zou stilstaan. En daarin zou ademen en zijn rust zou vinden. En dat is het tweede wat er over die wegen wordt gezegd. En opdat ze door daarin te wandelen de verzekerdheid van hun volharding zouden mogen behouden. In die weg. In de weg van het leven dicht bij de Heere, bij zijn woord en bij zijn wetten. Een nauw leven, een aangebonden leven. Niet een benauwd leven, dat is iets anders. Maar een aangebonden leven, dat wil zeggen dat je... ja, dat je heel nauw betrokken bent op het woord van de Heer en op de dienst van de Heer. Dat je een biddend leven kent. In die weg wil de Heer de troostvolle zekerheid van de zaligheid ook geven. Schenken, bewaren. Opdat ze daarin wandelend de verzekerdheid van hun volharding zouden mogen behouden. Dominee, het is allemaal mooi, maar nu de praktijk. Als ik kijk naar mijn eigen hart en mijn eigen leven. Oh, dan wandel ik helemaal niet in die wegen van God. Als ik eerlijk ben en ik zie mezelf op het werk of op school, is er zoveel afwijken. En als ik het zo hoor in de kerk, dan kan het me soms wel eens aantrekken en bekoren, maar... dan is het weer maandag en dan is alles zo ver weg. Gemeente, daarom is het zo nodig dat de geest van Pinksteren in uw hart en in uw leven gaat werken. We hebben het gelezen, juist om die reden uit Ezechiël 36, dat de Heere zegt, ik zal mijn geest in uw binnenste geven... en ik zal maken dat gij in mijn wegen zult wandelen. Dus hoe kan een mens ooit gaan wandelen in de wegen van God? Hoe zal een mens die van nature geneigd is om alleen maar te wandelen op de brede weg? Om te feesten met de wereld. En om als God het niet verhoedt, verlorenheid tegemoet te gaan. Maar hoe kan een mens nu... gaan wandelen op de wegen van God. In deze weg. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. En ik zal maken dat gij in mijn wegen zult wandelen. En dat is, geliefde gemeente, een belofte voor jonge mensen en voor oudere mensen om uw gebed van te maken. Als u het zeggen moet, mijn wandel is heel anders... dat je zal neerknielen bij dat woord. En dat je het zult zeggen, Heere, daar hebt u het gezegd. Ik zal. En daar ga ik nu verder niet op in. Maar ik verzeker u, als het u er echt om te doen is. Om in Gods wegen te gaan wandelen. Terwijl u aan de andere kant bemerkt... dat er in uw leven en in uw hart zoveel is dat daar tegenop komt. Als dat je strijd is, als dat je worsteling is. Dan zult u in Ezechiël 36 nog meer beloften vinden die uw gebed zullen worden. Dan zult u daar nog meer vinden dat u moed geeft om aan te houden... aan de troon van Gods genade. Want Ezechiël 36 is een gouden hoofdstuk. Een gouden hoofdstuk. En dan ga ik vanmiddag maar niets vertellen waarin dat dan allemaal ligt. Als het zo is dat u of jij daar belang bij hebt. Ga het zelf maar eens onderzoeken. Ga het zelf maar eens na. Wat de Heere daar allemaal belooft. En wat voor reden hij heeft om dat allemaal te beloven. De gelovige en Gods trouw, de gelovige en Gods wegen en onze derde en laatste gedachte. Ik probeer vanwege de warmte iets beknopter te zijn. De gelovige en Gods aangezicht. En opdat het... aanschijn van de verzoende God, waarvan de aanschouwing voor de godvruchtigen zoeter is dan het leven, en waarvan de verberging bitterder is dan de dood. Het is een moeilijke en een lange zin, gemeente, en u merkt wel dat ik probeer om die lange zin van artikel 13 maar in kleine stukjes te knippen en in stukjes met u te overdenken. Maar het gaat dan in de derde plaats over Gods aangezicht. Vanmorgen hebben we daar eigenlijk iets van gehoord. Gods aangezicht, gericht tot iemand, dat is een teken van gunst. En wanneer iemand zijn aangezicht verbergt voor de ander, wanneer iemand een ander niet wil zien, is dat een teken van toorn. En nu wordt er gezegd in artikel 13 dat het aanschijn of het aangezicht, datzelfde woord, van de verzoende God voor de godvruchtigen zoeter is dan het leven. Is dat ook zo voor u? Het aangezicht van de verzoende God. Dat God in genade en in gunst op je neerziet. Dat is voor de gelovigen zoeter dan het leven. Psalm 63. Beter dan dit tijdelijke leven is uw goede tierenheid. Dat is precies wat er hier bedoeld wordt. En u weet misschien wel wanneer David dat gedicht heeft. Toen was hij op de vlucht voor Salomo. En toen kreeg hij al zijn zonden van misschien wel een paar jaar of meerdere jaren geleden. Hij kreeg ze allemaal terug. En dan gaat hij de stad Jeruzalem uit en dan zijn er een paar volgelingen van hem. En die hebben de ark van God meegenomen. Dat was eigenlijk de plaats van Gods gunst. De ark van God. En dan schudt David zijn hoofd en dan zegt hij tegen zijn volgelingen, ik zeg het maar in mijn eigen woorden, nee mannen, breng die ark maar weer terug naar Jeruzalem. Niet omdat David onverschillig was. Want David dorstte naar God, Psalm 63, in een land dor en mat zonder water. En hij roept het uit, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Och, wierd ik derwaarts weer geleid. Maar David heeft ook beseft, ik heb helemaal geen recht op Gods gunst en op Gods aangezicht. Maar Davids zonde was toch vergeven? Dat had Nathan toch gezegd? Jawel. Maar dan blijft een mensenkind, dat leren we uit Gods woord, zijn rechteloosheid wel beseffen. En dan zegt David het, breng de ark maar terug. Als de Heere genadig is, dan zal die mij weer terugbrengen in Jeruzalem bij die ark. En als het anders is, en dan moet David zijn hoofd buigen in onderwerping aan Gods rechtvaardigheid. Maar dan gaat hij ook bedelen. Beter dan dit tijdelijke leven is uw goede tierenheid. Zijn er mensen onder ons die daar iets van kennen? Dat kunt u op twee manieren zeggen, gemeente. Dat kunt u zeggen omdat u er echt iets van ondervonden hebt. Maar het zou ook kunnen zijn dat er vanmiddag iemand is die zegt, durf niet te zeggen dat ik dat zo ondervonden heb. Durf niet te zeggen dat Gods aangezicht in gunst tot mij gewend is. Maar het zou me wel alles zijn. Dan kunt u de Heere ook niet meer loslaten. En dan zult u aanhouden bij hem. En dan zal hij op zijn tijd ook komen. Dan zal hij op zijn tijd komen. En dan zal hij doen waar David op een andere plaats om vraagt. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Aanschijn van de verzoende God, zoeter dan het leven, maar de verberging van zijn aangezicht ook bitterder dan de dood. Dat wordt ook de ervaring van Gods kind. Het is jaren, heel veel jaren geleden dat ik les gaf op een school in Zeeland. Een middelbare school. En daar was een conciërge. Een man die in alle eenvoud de Heere vreesde. En die zo als conciërge tussen de bedrijven door tegen de leerlingen. En ook tegen de leerlingen wel eens iets zei over het leven van de genade. En hij gebruikte daarvoor soms bijzondere uitdrukkingen, soms ook wel een klein beetje gestandaardiseerde uitdrukkingen, maar ze kwamen uit zijn hart. En een van de dingen die hij zei, ik ben dat nooit vergeten, al begreep ik er toen lang niet alles van, maar een van de dingen die hij zei was, zo zei hij het dan letterlijk, er is een volk op aarde dat banger is voor de zonde dan voor de dood. Want, zei hij, de zonde maakt scheiding tussen God en mijn ziel. Maar voor de dood geldt wat de apostel schrijft, dat niets, nog leven, nog dood, ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus. Er is een volk op aarde dat banger wordt voor de zonde dan voor de dood. Hoe is het, gemeente, is de verberging van Gods aangezicht ons al bitterder geworden dan de dood? Is het zo dat we dat aangezicht, dat gunstrijk aangezicht van God niet meer kunnen missen? Of kunnen we het nog zo goed buiten die gunst stellen? Of leven we van aannames en van redeneringen? En is er nooit een moment dat we eens vrezen dat de Heere zijn aangezicht verborgen houdt? Als we teruggaan naar artikel 13, dan zegt artikel 13 er dit van. Een van de belangrijke redenen waarom een kind van God bang wordt voor de zonde, dat is omdat God zijn aangezicht dan gaat verbergen. En dat is iets wat hij niet wil ondervinden. Dat is juist iets wat iemand die in een zonde gevallen is en die dat heeft meegemaakt gaat vrezen. En als het dan toch gebeurt, het slot van artikel 13, als zo iemand dan de vaderlijke goede tierenheid van God toch zou misbruiken, ja, dan zal de Heere weer zijn aangezicht van zo iemand afkeren. En dan vervalt zo iemand in nog zwaardere kwellingen van het gemoed. En dan geldt toch, rust nog vrede wordt gevonden. Dan heeft een kind van God geen troost meer uit alles wat hij heeft ontvangen. Dan gaat hij ellendig over de aarde. Dan is het werk van God in zijn leven wel niet gestorven, want dat kan niet sterven. Maar dan ligt het wel onder een bedekking. En dat is een troosteloze toestand. Dat is een ellendige toestand. Dat is een toestand waarvoor Gods kinderen moeten vrezen. En daarom, er ligt in artikel 13 een dringende waarschuwing om niet buiten de wegen des Heren te gaan. Er ligt een dringende waarschuwing om gedurig het gebed te zoeken. Om daar ook heel praktisch tijd voor te nemen. Om Gods woord te lezen en te overdenken. Om daar heel praktisch de stille tijd voor te zoeken. Om Gods geboden te eerbiedigen en ze niet te vertreden. Want de keerzijde in het leven van de genade is duisternis en troosteloosheid en ellende. Een waarschuwend gedeelte in een dienst van nabetrachting. Ja, dat kan ook nodig zijn, dat de Heere zijn kinderen wil waarschuwen. Dat Hij ook deze middag ons wil roepen om in zijn wegen te gaan. En dan kan ik het toch niet laten, gemeente, om vanmiddag te eindigen met Hem die het heeft meegemaakt. Hoe Gods aangezicht in volkomen gunst tot Hem gewend was. Ook als mens op aarde. En u weet wel wie ik bedoel. De Heer Jezus Christus. Hij heeft het op één bepaald moment in zijn aardse leven heel bijzonder meegemaakt. Dat Gods volle gunst op hem afstraalde, dat was op de berg der verheerlijking. En dan begint het gezicht van de Heer Jezus Christus te glanzen als de zon. En zijn kleed, dat begint witter en helderder te worden dan de bliksem, staat er in Gods woord. Hemelse heerlijkheid komt over. Als iemand heeft geweten wat het inhoudt, Gods gunstrijk aangezicht, was Hij het. Maar op diezelfde berg der verheerlijking heeft Hij gesproken over zijn uitgang te Jeruzalem. Over zijn lijden, over zijn sterven. En hoe lang daarna zal het geweest zijn dat de hemel donker werd en dat de zon verduisterde en dat Gods toorn in zijn volle omvang op hem drukte. En dat God zijn aangezicht voor zijn eigen lieve zoon verborg. Zodat Christus het moest uitklagen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat, met het doel dat, arme zondaren, die naar recht door God verlaten zouden moeten worden, nooit meer door hem verlaten zouden worden, maar door zijn genade zouden worden opgezocht. Gemeente, de zaligheid is alleen in hem. Het is alleen in hem. Buiten Christus kan God alleen in toorn zijn aangezicht voor u en voor mij verbergen. En de hel, de eeuwige verlorenheid, is daar waar God zijn aangezicht voor eeuwig voor een mens verbergt. Maar in de Heer Jezus Christus kan Hij zijn aangezicht nog wenden naar zondaren die niets verdiend hebben. En daarom zoek de zegen toch bij Hem, de bron van troost en licht. En laat uw gebed mogen pleiten op het werk van Christus. En mogen steunen op zijn werk. En laat het uw gebed zijn. Met die woorden van Psalm 27. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Want de verberging van uw aangezicht, ze is bitterder dan de dood. Maar uw aangezicht in gunst tot mij gewend, schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. Nu nog onvolkomen, maar straks voor eeuwig. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, heiligt u uw woord aan onze harten en werkt u met uw heilige geest zo, dat we in uw inzettingen mogen wandelen en in al uw rechten en wegen mogen gaan. Vanuit onszelf, Heere, zijn wij dwaalzieke mensen. Maar wilt u ons diepe afhankelijkheid schenken van u, om uw leiding in ons leven in alle dingen nodig te hebben. Heere, zegen uw woord zo aan ons hart. Bewaar ons over de wegen. Bewaar ons in deze pas begonnen week. Nogmaals dragen we het bruidspaar aan u op met de bede of u hen een goede en gezegende dag wil schenken. Brengt u de gemeente zondag aanstaande weer samen en sterkt u dominee Egas, die dan in de gemeente hoopt voor te gaan. Heere, hoor ons in ons bidden en in ons danken voor alles wat u wilde geven. Zoveel meer dan wij verdienen. Hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 16, het zesde vers, is de slotzang. 16, vers 6. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Heere, verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.